Dat is ook een beetje het thema van de preek. Help, ik ervaar God niet. Help, ik ervaar God niet. Aan het einde komen van een prekenserie, Life Lessons. Lessen die ik afgelopen jaar, anderhalf jaar heb mogen leren vanuit Gods woord. Om in mijn leven toe te passen, ook als dingen niet zo gaan zoals je hoopt. Zoals je graag zou willen. En vandaag wil ik met jullie nadenken over dit thema. Help, ik ervaar God niet. En ook mensen die de mp3 luisteren of de website luisteren, die worden hierin meegenomen. Want ik merk dat veel mensen op zoek zijn van, ja, wat moet ik doen op het moment dat ik God niet ervaar? Dat is een vraag die vaak op me afkomt. Maar ik ervaar God niet. En weet je, er zijn momenten in ons leven, tenminste als je een gelovige bent, dat je God heel krachtig kunt ervaren. Je gaat naar een dienst en je wordt zo geraakt door een lied. Ja, je begint misschien wel te huilen, emotioneel te worden, omdat God je zo diep raakt, middels een lied. En je weet, hij is er, hij is zo dichtbij. Of je luistert naar een preek en die raakt precies jouw hart. En je zegt tegen iemand, nou, volgens mij was die preek precies voor mij. God had hem echt voor mij uitgezocht, dat kon niet anders. Of misschien ervaar je God op andere momenten. In de tijd die je ervaart met God door Bijbel te lezen, door te bidden. En dat je ervaart dat God heel dichtbij is. Het kan zijn dat je ervaring hebt met een genezing. Dat God je op wonderbaarlijke manier heeft genezen. Of dat hij jou heeft gebruikt om een genezing uit te voeren. En je ervaart God zo dichtbij. Of een bevrijding van demonische krachten. En je weet, God is er. Je ervaart hem heel dichtbij. Je weet, hij is er. Hij maak deel uit van je leven. En je voelt hem als het ware. Maar er kunnen ook momenten zijn. Er kunnen ook tijden zijn dat je God totaal niet ervaart. Dat je denkt, waar is hij nou? Als hij bestaat, waarom voel ik hem dan niet? Als je bidt, het lijkt wel alsof je gebed niet hoger komt dan het plafond. En je vraagt je af of je niet in het luchtledige aan het bidden, aan het praten bent. Bestaat God wel? Momenten dat je God totaal niet ervaart. Er kunnen allerlei omstandigheden voor zijn. Het kan met je karakter te maken hebben. Het kan zijn dat je in een burn-out bent terechtgekomen. Het kan zijn dat je in een depressie zit. Het kan zijn dat je bent gaan geloven. Het kan zijn dat je ervaring hebt met lijden en dat je denkt van waarom doet God niks? En je ervaart God totaal niet meer. Ik wil vandaag met jullie nadenken over iemand die dat ook heeft ervaren in de Bijbel. Want de Bijbel die gaat daar ook over, over dit soort vragen. En als je een Bijbel bij je hebt of open de Bijbel-app, ik wil met jullie lezen Psalm 13. Mirjam noemde het net al. Het is een psalm van David. Psalm van David. En in Psalm 13 staat het volgende, voor de koorleider een psalm van David. Het is een soort opschrift van voor wie dat lied mag gebruiken. En dan schrijft David, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gezicht? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen. Dat is Psalm 13. En uit deze psalm en uit deze strijd van David kunnen we een aantal principes, een paar belangrijke principes halen. En het eerste is misschien wel het allerbelangrijkste. God niet ervaren is heel Bijbels. Ja, God openbaart zich in de Bijbel, maar hij openbaart ook in de Bijbel dat hij soms heel ver weg lijkt. Dat hij niet te ervaren is, dat je hem niet voelt. En dat is een hele erge bemoediging voor veel mensen in deze zaal en die meeluisteren. Want dat betekent niet dat als je God niet ervaart, dat je gelijk een totale geloofscrisis hebt. Het betekent dat je God niet voelt en dat je een slecht gelovige bent of een slechte christen bent. Nee, alle godsmannen en alle godsvrouwen in de Bijbel, die zie je dat die gewoon periodes hebben dat ze heel dicht bij God leven en hem ervaren. Maar ook dat het soms heel ver weg is. Dat ze God niet voelen. En er is dan niks geks aan de hand. Periodes van woestijn, van droogte, van geestelijke droogte. En David die schreeuwt het uit. Ook David, we hebben ervan gelezen. Maar ook Mozes, Elia, de discipelen, zelfs Jezus zelf in de hof van Gethsemane. Een Godverlatenheid. Mijn God, waar bent u? En in deze psalm, in dit lied, dan schreeuwt David het uit. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Misschien kun jij wel met David uitschreeuwen. Hoe lang nog, God, vergeet u mij? Het lijkt wel alsof u geen enkele bemoeienis met mij heeft. Bent u er wel? Hoe lang nog? En David schreeuwt verder. En hoe lang nog verbergt u uw gezicht, uw aangezicht? Als iemand zich verbergt, betekent dat je hem eerst wel hebt gezien en nu niet. David zegt eigenlijk, God, hoe lang laat u me nog in de steek? Ik sta er helemaal alleen voor. Hoe lang nog gaat hij verder? En misschien kun je met hem meezeggen. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en verdriet? Ja, dag aan dag, schrijft hij. Dag aan dag word ik gekweld door zorgen en verdriet. En misschien kun je dat met hem meezeggen. Waarom? Omdat je in het verleden iets hebt meegemaakt. Dat je nu denkt, maar ik heb er nog steeds last van. Oh God, als u er was geweest, als u bestond, dan had u hem of haar wel genezen. Hoe lang nog, Heer? Als u er was, dan was ze er nu nog geweest. Als u echt bestond, dan was dat in mijn jeugd was dat niet gebeurd, zodat ik het nu anders heb. Ik zit nog steeds met de gebrokenheid, met de gebakken peren, wat er toen in mijn jeugd, misbruik, het pestgedrag, dat nog steeds toen is gebeurd. Daar zit ik nu nog mee. Elke dag, en hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en verdriet, God. Waar bent u? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? En vijanden zoals David op dat moment had, zullen we niet zo snel hebben. Maar wie is jouw vijand? Die de overhand lijkt te hebben. Is dat de ziekte? Is dat de ongeneeslijke ziekte? Is dat de depressie? Is dat misschien wel je baas of je werknemer die je constant dwars zit? Is dat je moeilijke financiële situatie, een vijand die elke keer de overhand lijkt te hebben. En je zegt, hoe lang nog, God, waar bent u? Zoveel onrecht in mijn leven, het klopt gewoon niet. En lieve mensen, voordat we naar het antwoord gaan, de Bijbel is volstrekt eerlijk. God is eerlijk. Zulke soort periodes kunnen in je leven voorkomen. En ze kunnen aanhouden, ze kunnen jaren aanhouden dat je God niet ervaart, niet voelt. Het is volstrekt Bijbels. God zegt, dat kan gebeuren. Maar wat we op de tweede plaats zien in deze psalm, is dat, dat David God gaat vertrouwen zonder hem te ervaren. In de versen 4 en 5 zie je dat David een gebed doet, dat God zich maar openbaart. Wilt u maar komen in mijn leven? En dan vanaf vers 6, dan zien we aan het eind Davids oplossing voor de verlatenheid van God, dat hij God niet ervaart. En wat zegt hij dan? Wat is de oplossing? Hij zegt, ik vertrouw op uw liefde. Mijn God, ik ben zo verlaten. Hoe lang nog, Heer? En toch, ik vertrouw op uw liefde. David zegt, ook al vertrouw ik, ook al zie ik u niet, ik vertrouw toch op uw liefde. Ik vertrouw niet op mijn gevoel, maar ik vertrouw op uw liefde. Ik vertrouw niet op mezelf, maar ik vertrouw op uw allergrootste hoogheid. Ik vertrouw op uw trouw. Dit woord voor liefde, dat houdt veel meer in dan ons Nederlandse begrip van liefde. Het is liefde, kun je het meer vertalen, goedheid, trouw. Je kunt het zelfs vertalen met verbondstrouw. David zegt, ik vertrouw op uw liefde, op uw verbondstrouw. Dat u uzelf heeft verbonden aan mij. U heeft uw woord gegeven aan mij. En ook al voel ik u niet, zie ik u niet, zeg ik, mijn God, waar bent u? En toch vertrouw ik daarop. Ik vertrouw niet op mijn gevoel, maar ik vertrouw op uw liefde, op wie u bent. Als David God niet ervaart, schakelt hij eigenlijk zijn boerenverstand in En dan kijkt hij, maar ik voel het misschien niet, maar het is wel zo. Ik vertrouw op uw liefde. Hij kijkt op God en hij gaat belijden wie God is en wie hij in het verleden voor David is geweest. Zie je veel meer psalmen. Psalm 63 en dan heel bekend is ook Psalm 22, ook een hele mooie waar hij begint. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet en 's nachts en ik vind geen rust. David zit zo diep, hij weet niet waar God. God verbergt zich voor David. En waar bent u dan? Ik kan wel uitschreeuwen. En dan gaat hij gelijk door in vers 4. U bent de heilige. Hij gaat belijden, ook al voel ik het niet en toch weet ik het. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. En hij gaat gelijk proclameren, vertellen wie God is en wie die was in het verleden. Ook al ervoer David hem niet. En weet je, als je God niet ervaart, dan mag je hem gewoon aanbidden met je verstand. Aanbid dan uw Heer met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel je verstand. En God niet ervaren hoef je dan niet te duiden als iets negatiefs. Dan kun je zien als iets positiefs. Mag je gaan leren kennen, leren duiden als iets positiefs. Ik heb in een van de vorige preken Jezus aangehaald. Die sprak tot Thomas. En Thomas had hem niet gezien. En Thomas zegt, ja, maar als ik het zie en mijn handen in zijn wonden leg, dan pas zal ik gaan geloven. Weet je nog wat het antwoord was van Jezus aan Thomas? Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. We zijn gelukkig als we niet zien en desondanks toch geloven. En misschien ben je wel jaloers op mensen die visioenen hebben, die beelden hebben gezien, die Gods woorden spreken. Misschien op YouTube-filmpjes die je totaal in de war brengen, omdat je daar Gods grootheid ziet. En is het echt of is het fake? En wat moet ik ermee? En waarom gebeurt mij dat dan niet? En wie is God dan? We gaan elke keer weer terug naar wat Jezus zegt. Gelukkig zijn zij die niet zien, die geen wonderen misschien zien. Gelukkig zijn zij die geen genezingen zien. Gelukkig zijn zij die God niet ervaren en toch geloven. Ik heb afgelopen jaar een mooi boekje van iemand gekregen van Larry Crabb. En ik weet niet of je Larry Crabb kent, hij heeft tientallen boeken geschreven, psycholoog vanuit Amerika, een christenpsycholoog. Mooie boeken geschreven. En aan het einde van zijn werkbare carrière blikte hij terug over de kerk. En hij heeft een boek geschreven, De Ideale Kerk. En hij schrijft daarin niet alleen over wie of wat de kerk volgens hem kan of moet zijn, volgens de Bijbel. Maar hij schrijft ook over het ervaren van God. En het raakte me toen ik het las. En ik wil het citeren hier. En hij zegt op een gegeven moment, bladzijde 79. Ons geloof ontwikkelt zich het sterkst. En God wordt het meest verheerlijkt. Wanneer we zijn afwezigheid voelen. Wanneer elk spoor van zijn aanwezigheid verdwijnt. En onze vastbeslotenheid om te vertrouwen voortduurt. Hij zegt, dan wordt het geloof sterk. Dan gaan de wortels groeien naar onderen. Dan wordt het dieper. Want je ervaart God niet en toch blijf je geloven. Dat versterkt je geloof. En hij gaat verder en hij zegt, op de Bijbel gebaseerde hoop is als een rots. Een ervaring van Gods aanwezigheid is meer als zand. Leuk om in te spelen, maar niet geschikt om je leven op te bouwen. Nou, dat is nog wel kras, zo zou ik het zelf niet formuleren. Ik zou zeggen, een ervaring van Gods aanwezigheid is ook een geweldige stimulans. Is ook een geweldige bemoediging. Maar ik begrijp Larry Crabb wel. Hij stelt het tegenover elkaar. Hij zegt, de hoop is als een rots. Die is stevig. Dat is geloof. Dat is gewoon gaan in gehoorzaamheid. Omdat je het weet. Omdat je God gelooft. Een ervaring die is niet geschikt om je leven op te bouwen. Dat snap ik. En daar heeft hij gelijk in. Een ervaring kan zo weer weg zijn. Een leven van alle dag gaat weer verder. En heb je ervaringen met God of heb je die gehad? Dat is geweldig, dat is prachtig. Maar heb je dat niet of heb je dat nauwelijks, dan is dat ook goed. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Weet je, Hebreeën 11, dat is zo'n bekend hoofdstuk voor christenen, gaat over al die geloofsgetuigen. En mensen die God hebben gekend, of Abraham, of Noach. En de schrijver van Hebreeën die begint dat hoofdstuk om te schrijven van, joh, het geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Ons geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Het is het bewijs van de dingen die je niet ziet. En dan gaat hij verder met te vertellen over Abraham, over Noach, over Mozes, over Rahab, over allerlei mensen die juist tegen beter weten ingeloven. Die de belofte niet hebben gezien en toch geloven. Noach die een opdracht krijgt, joh, ga dat schip bouwen, ga die ark bouwen. En hij doet het op het droge. Hij ziet het niet, hij weet het niet en toch doet hij het. En ik, en misschien wij allemaal wel, we zijn zo gewend om in te zoomen op de momenten dat God spreekt tot Abraham. Dat God spreekt tot Noach. Een wonder dat God op bezoek komt. Maar dat zijn, als we de schrift goed lezen, dat zijn enkele momenten waarop terecht wordt ingezoomd. Daar gebeurt wat. Maar ook Noach en Abraham en al die geloofshelden, die hebben soms jaren zonder enkele ervaring met God het moeten doen. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. In de jaren 80 was een heel mooie illustratie. En ik heb hem vaak laten zien, maar ik wil hem toch nog een keer laten zien. Dat is dat treintje, dat locomotiefje. En in dat locomotiefje staat feit. Dat is het belangrijkste. Het leven bestaat vanwege het feit dat Jezus Christus is gestorven. Dat is opgestaan, dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat is een feit, dat is gebeurd. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is wat ons leven trekt, de locomotief die deze wereld trekt. En daarna komt het geloof daarin. Het is ontzettend belangrijk. We geloven die feiten. Maar soms kan dat geloof ook een beetje afhaken. Dan komt het niet zo dicht achter die locomotief te hangen. Maar dan is het een stukje verder weg. Dan is het misschien moeilijk te geloven in onze twijfels of noem maar op. En pas daarachter zien we het wagonnetje van gevoel. En dat gevoel kan helemaal soms afhaken. Of soms heel dichtbij weer komen. Maar het belangrijkste in het leven, in deze wereld, is het feit wat er is gebeurd. En daarna is het belangrijkste dat we geloven daarin. Dat we geloof hebben, overtuigd zijn dat dat is gebeurd. En uiteindelijk kan gevoel belangrijk zijn, kan mooi zijn. Maar dat draagt niet ons leven. En de afgelopen jaren heb ik vaak uitgeschreeuwd dat ik liep in de natuur. En ik zei tegen God, en ook al voel ik u niet, ik weet toch dat u er bent. En daar sta ik op. Kan me niet schelen dat ik niks voel. Kan me helemaal niks schelen dat ik u niet ervaar, Heere God. Want u bent er en daar sta ik op. En ook wij mogen blijven geloven, mogen belijden. Ook als je helemaal niks voelt en niks ervaart. Dus David, die zijn remedie is om God te vertrouwen voor zijn liefde en niet voor zijn gevoel. En dan gaat hij verder in vers 6. En dan zien we een derde principe. Als we God niet ervaren. Als we God niet voelen, ga dan toch lof prijzen en aanbidden. Ga God lof prijzen en aanbidden, ja, juist als je niks van hem voelt. Ga belijden wie die is. Ga het uitschreeuwen. David zegt in vers 6, ik vertrouw op uw liefde en mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. En je ziet bij heel veel van die liederen die David schrijft, eerst vanuit de Godverlatenheid, daarna de belijdenis, maar toch bent u God. En uiteindelijk begint hij te juichen, te zingen, te aanbidden, te lofprijzen, omdat God is wie die is, ondanks zijn gevoel. En ook in deze psalm zie je dat zo mooi aan het eind. Ik vertrouw op uw liefde, onderstreep het in je Bijbel. Maar ook mijn hart zal juichen en mijn hart zal zingen voor de Heer. Want hij heeft mij geholpen. In geloof spreekt hij uit dat de Heer hem zal helpen. En ga lof prijzen en ga aanbidden als je God niet ervaart. Blijf zingen. Net zo'n mooi lied ook gezongen daarover. Ik blijf prijzen wat ik ook voel. Blijf u geloven omdat u er bent. Dat is mijn geloof. Blijf God prijzen en aanbidden. Maar we zien hier ook staan, mijn hart zal juichen. En juichen is een uiting van overwinning. Juichen is een uiting van blijdschap. Waarom juicht David? Omdat God hem redding brengt. Ja, wij Nederlanders, wij juichen niet zo snel. In ieder geval niet voor God. Heeft met onze cultuur te maken. Doe maar normaal. Hè, dan doe je gek genoeg. Heeft met onze Calvinistische achtergrond te maken, onze tradities. Van, joh, het geloof heb je meer voor jezelf, dat hoef je allemaal niet met anderen te delen. Geloof is persoonlijk. En toch, juichen voor God. Daar gaat een enorme kracht van uit. Dat zet vrij. Zet je emoties vrij. Ook al zijn we dat misschien niet gewend. Ik heb wel eens gejuicht op een aantal conferenties. Ik weet nog de allereerste keer. Misschien wel 10, 15 jaar geleden. We waren met een aantal mannen van deze gemeente bij een mannendag in Zeewolde. En we waren aan het zingen en aan het lofprijzen. En een mooie band stond op het podium. En op een gegeven moment zegt die zangleider: en nu gaan we met elkaar juichen voor de Heer. En weet je het eerste wat ik dacht? Van ja, kom op zeg, gaan we weer. Voor mij niet die Polonaise, laat me zitten. En als ik wil juichen voor de Heer, dan doe ik het wel op mijn moment. Hè, hoef jij niet te zeggen wanneer ik moet juichen. En wat een gedoe. Weer, allemaal emoties, hè, we kloppen onze emoties op. Hè, en dus ik zag dat niet zo zitten. Maar ja, ik kijk om me heen, ik denk, joh, iedereen stond en ik denk, ja, waarom ook niet? En er begon een groep van 300, 400 mannen met die zware stemmen te juichen voor God. En ik deed mee, ik juichte voor God. Ik juichte voor Jezus. En wat er toen gebeurde, minutenlang gingen ze door. Mijn hart begon te breken. Ik begon te huilen, er kwamen emoties vrij. Omdat ik juichte voor God, voor zijn overwinning, wie hij was. En later zat ik te bedenken, te analyseren. Maar God heeft het ook in ons gelegd. God heeft emoties in ons gelegd. Ook het juichen, ook het klappen heeft hij in ons gelegd. Joh, we juichen voor alles. We juichen voor het Nederlands elftal, we juichen voor het vrouwenelftal. Misschien heb je wel gejuicht voor Marco Borsato. Hey, misschien heb je wel eens een keer gejuicht voor de toppers. Hey, we kunnen voor alles en nog wat kunnen we juichen. En als iemand zegt, joh, maar we gaan nu voor koning Jezus juichen. Ik juich wel in mijn hart, in stilte juich ik. Hey? Dat idee kan, natuurlijk, je kunt ook in stilte juichen. Maar ik geloof dat God ons emoties heeft gegeven. En als we die gaan uiten, en dat de kracht vrijkomt. Want we zien het zo enorm vaak in de Bijbel, het juichen. Het moment dat de muren van Jericho vallen, wat moesten de Israëlieten doen? Juichen voor de Heer. En de muren die vielen om. Ik heb een greep over juichen in de Bijbel, in de psalmen. Psalm 5 vers 12. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. Psalm 20 vers 6. Laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God. Psalm 31 vers 8. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw. Want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. Wil je nog een betere illustratie hebben? David zit in de nood, in de ellende. En hij zegt, maar toch zal ik me verblijden. Ik zal juichen, niet over mijn gevoel, maar over uw trouw. Psalm 68, vers 4. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij juichen als God verschijnt. En hoe doen ze dat? Uitgelaten van vreugde. Niet vanwege hun omstandigheden, maar omdat ze God als God belijden. Omdat ze zien wie God is en dat belijden in hun juichen. Psalm 71 vers 23. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing. Ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost. Psalm 97. De Heer is koning, laat de aarde juichen. Laat vreugde heersen van kust tot kust. En lieve mensen, dit is maar een greep uit de teksten over juichen. En de band mag vast naar voren komen. En ik wil graag vandaag met jullie gaan juichen voor de Heer. En weet je, ik zal het gelijk zeggen, dit is niet helemaal ons kleurtje. En dit is niet helemaal onze cup of tea, zeg maar, van ons baptisten. En we doen wel eens wat, hè? Ik zal juichen voor u, o Heer. We proberen het wel eens, ook met sommige zangleiders die proberen daar aandacht aan te geven en dan gaat het ook goed, dan is dat ook oké. Maar ik wil vandaag het echt gaan toepassen, want ik geloof dat we Gods woord moeten mogen toepassen in ons leven, dat het belangrijkste is. En als ik eerlijk ben, ik heb de afgelopen week enorm tegenop gezien. Zoiets nieuws te doen, met elkaar. Ik heb al 3 keer gezegd, van, ja, laat me zitten, dat heel juichen. Ik kan een andere toepassing bedenken, we gaan zingen, staat er ook. Maar weet je, ik geloof dat God van ons vraagt om als gemeente in ieder geval vandaag te doen. Waarom? Omdat ik zie dat dat vrijheid geeft, maar dat God het ook vandaag als toepassing in deze psalm geeft. En ik heb 3 keer gezegd, dat doe ik niet, maar het belangrijkste wat me overtuigt is Gods woord. En daarom wil ik vandaag gaan toepassen met elkaar. We gaan straks een lied zingen, waarin we gewoon gaan zingen. We gaan belijden wie Jezus is. Dat is het belangrijkste. En na dat lied gaan we zingen. Of gaan we juichen. En als dat niks voor jou is, joh, dan hoef je niet mee te doen. Maak je geen betere christen, je bent geen betere gelover, dan doe je gewoon niet mee. Helemaal geen enkel probleem. Als jij zegt, joh, ik geloof dat Gods woord dit vandaag voor mij zegt. Ik ga juichen voor Jezus. Ik ga me herinneren wie Hij is. En dat ga ik doen op dit moment. Dan nodig ik jou van harte uit om dat te gaan doen. Weet je, er is een profeet in het Oude Testament. Habakkuk. Zijn eerste vers, van Habakkuk 1. Daar schrijft hij. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en u luistert niet. En hij wist niet wat hij moest doen. Hij ervoer God niet. De Babyloniërs die stonden aan de deuren om Israël in te nemen. En hij zei, God, waarom doet u niks? Ik ervaar u niet, u bent er niet. En dan eindigt hij zo zijn boek. Habakkuk 3, vers 17. Maar al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niks voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Hij zegt, ook al is alles weg, is het mijn land dor en droog. En misschien kun jij dat wel met hem zeggen. Ook al zal mijn vijgenboom niet bloeien. Ook al is mijn financiën zijn niks. Is mijn relatie is kapot gegaan. Mijn kinderen die luisteren niet naar me. Ook al is de ziekte, ook al is de dood, wat er ook is gebeurd. Ook al is alles helemaal platgebrand, zie ik niks meer van welvaart of geluk in mijn leven. En toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Amen, dat zegt Habakkuk. Wat er ook gebeurt, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Want het gaat niet om mijn omstandigheden. En het gaat zelfs niet om wat ik voel en ervaar. Maar het gaat om het feit wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. In Jezus Christus. David weet het, Habakkuk weet het. Ze proclameren Gods redding. En in geloof zegt ze, God helpt. God is te vertrouwen. En dan is juichen geen trucje of geen methode om een sfeer te creëren. Dan is juichen jouw belijdenis, mijn belijdenis. Dan zeg maar, ik juich omdat God God is. En Jezus is de overwinnaar.